Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij gemeente met elkaar van Psalm 33 en daarvan het 10e en het 11e vers. Gemeente, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen wij daarna van Psalm 35, het 13e vers. Laat vromen juichend allentijd, om mijn gerechtigheid verblijdt die lust, die ijver nooit bedwingen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Wij willen met u lezen, gemeente, op deze middag uit Lucas 11 en daarvan de versen 1 tot en met 10. Lucas 11, de versen 1 tot en met 10. En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden. Want ook wij vergeven aan een iegelijk die onschuldig is en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: Vriend, leen mij 3 broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niet wat ik hem voorzette. En dat hij van binnen antwoordende zou zeggen: Doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij het niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn er onbeschaamdheid wil zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, dien zal opengedaan worden. Vragen wij de Heere vooraf om zijn zegen. Eeuwige God, genadige Heere, wij komen aan de middag van deze bijzondere biddag voor uw heilig aangezicht. Het is goed, Heere, dat wij onze harten verheffen tot de troon van uw genade. Want daarop zijt toch gij gezeten, die alle dingen draagt door het woord uw kracht. En daarop zijt gij toch gezeten, Heere, die met grote zorg voor uw schepping dag in dag uit, maand in maand uit, jaar in jaar uit, haar wel doet op alle mogelijke wijze en op alle mogelijke tijden. Heere, gij zijt die God die de regen nog hebt laten vallen, die de zon nog over ons doet opgaan. Gij zijt die God, Heere, die dag en nacht nog geeft, opdat het gewas zou groeien. Ja, die de kracht van de zon nog in stand hebt gehouden en die ons het leven geeft en ons op alle mogelijke wijze nog verzorgt. Heere, dat het deze middag dan een reden zal mogen zijn in de allereerste plaats tot verootmoediging. Want als gij met ons, Heere, in het recht zou treden en als gij zou gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zou dan voor uw heilig aangezicht bestaan? Heere, gij zijt een God die nog geduld hebt met ons. Gij wilt nog uitstel geven van het oordeel dat eenmaal over ons allen zal gaan. En gij geeft ons zoveel weldaden nog te zien, Heere, in de natuur. Gij hebt ons allen nog een goede gezondheid gegeven in meer of mindere mate. Wij zijn allen nog in het land der levenden, Heere, opdat wij ons tot u zouden bekeren. Wetende dat wij al deze dingen niet verdiend hebben, maar dat het verbeurde gaven zijn die gij ons nog schenkt. Heere, geef dat wij dat zullen mogen beseffen. Want zo heel gemakkelijk, Heere, leven wij van de ene dag in de andere, van de ene maand in de andere, ja, van het ene jaar in het andere, zonder te bedenken dat het uw goedertierenheden zijn en uw barmhartigheden, dat wij niet vernield zijn. En dat is, Heere, genade en dat is geen vanzelfsprekende zaak. Leer het ons te verstaan, Heere, opdat wij ons recht voor u zouden verootmoedigen. Maar nu mogen wij, Heere, ook nog u smeken of gij ook voor de komende tijd alles nog wel wilt maken. Heere, wij leven in een wereld waarvan veel dingen getuigen dat het woord in vervulling gaat wat gij, Heere Jezus Christus, hebt gesproken, waar de tekenen der tijden worden gezien. En u hebt gij ons toch opgeroepen, heren, om daar acht op te slaan. Opdat niet het oordeel over ons zou gaan dat wij geveinsden zijn, die wel het avondrood en het morgenrood kunnen onderscheiden en wat dat betekent voor de dag. Maar dat wij ook de tekenen der tijden zullen mogen verstaan, dat uw voetstappen gehoord worden en dat wij hier op aarde geen eeuwig leven hebben, maar dat gij deze aarde zult doen voorbijgaan met gedruis. En dat de hemelen voorbij zullen gaan, ja dat gij ze zult oprollen als een doek. Heere, geef dat wij daar naartoe zouden mogen leven door uw genade. En wat we niet met verschrikking die dag tegemoet zouden zien. Maar Heere, geef dan ook dat wij juist in deze tijd vol van verwarring, vol van beklemming, vol van angst en onzekerheid, dat wij maar die zekerheid en die geborgenheid mogen kennen die gij bereidt voor al degenen die u vrezen. Want gij zijt toch, Heere, voor uw kinderen een veilige schuilplaats. En gij hebt het toch gezegd, o bij monden van de dichter, dat wie in de schuilplaats van u de Allerhoogste is gezeten, dat hij ook zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. In de nacht van de tijd zal mogen zijn onder uw beschermende vleugelen. Heere, zoudt gij dat voorrecht ons willen bereiden? Dat hebben wij niet van onszelf, Heere, dat wij dat aan u zouden kunnen voorleggen om dat te eisen. Maar we willen het u ook moedig vragen, Heere. Zoudt gij nog gedachten willen zijn aan uw verbond? En zoudt gij ons ook naar het materiële, naar het lichaam, naar het natuurlijke, naar het aardse en het tijdelijke willen verzorgen, Heere? Want we hebben u wel in alle dingen nodig, in het natuurlijke en in het geestelijke. Maar boven alles, Heere, zijt gij toch ook die God die ons bij de hand wil nemen en ons door dit moeilijke leven als kinderen aan uw hand wil leiden. Heere, er zijn zoveel roepstemmen in deze tijd, ook in onze nabije omgeving, dat gij ook jonge mensen kunt oproepen om te verschijnen voor de troon van uw recht en gerechtigheid, om rekenschap af te leggen. Heere, wij hebben ook in de afgelopen dagen kunnen vernemen dat gij nog spreekt, ook in het jonge leven. Bereid uw huis, want ook gij zult sterven. Gij geeft geen rekenschap, Heere, van uw daden, maar gij vraagt ons alleen maar om te waken met die getrouwe wachters op Sions muren. Heere, wil met ons zijn. Verzorg ons ook in de komende tijd van alle goeds, net waar wij nodig hebben, Heere, en wil alle overmatige dingen die wij begeren in ons leven van ons wegnemen. Opdat wij met Paulus zouden zeggen, als wij kleding zullen hebben, deksel en voedsel, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. Dat er die tevredenheid des geloofs in ons leven zal mogen zijn, om niet te staan naar grote dingen, ook in het natuurlijke, maar ons te voegen tot het nederige. Heere, gedenk dan nog aan uw trouwverbond. Gedenk ons persoonlijk, Heere. Gedenk ons in ons persoonlijk leven, ook in het gezinsleven. Gij weet wat wij ook daarin nodig hebben. En zoudt gij ook in ons gemeentelijk leven ons van alle goed willen verzorgen en het kwaad van ons willen weren. En wilt gij hier ook nog wonen en werken door uw Heilige Geest, Heere. En zoudt gij uw kerk over de hele aarde willen gedenken. Geef haar moed en kracht om te kunnen staan in deze tijd. En ook waar daar natuurlijke nood is, materiële nood onder de christenheid, Heere, zoudt gij die dan willen lenigen. En dat die mensen die het schreiend hart tot u opheffen, nooit beschaamd zullen worden, ook wat dat betreft, waar zij niet meer kunnen kopen en waar ze niet meer kunnen verkopen, zoudt gij dan u willen betonen een God te zijn, wien het goud en het zilver is en het vee op 1000 bergen. Gedenk allen, Heren, in de wereld die in nood verkeren, in de rampgebieden waar honger is, waar epidemieën uitgebroken zijn, waar uitgebreide ziektegebieden zijn, Heren, zoudt gij daar de middelen ook nog willen zegenen? En zoudt gij alles wat nog ten nutte van die mensen wordt aangewend met uw zegen willen bekronen, Heren? Want alles zal het nog alles te kort zijn. Laat ons dat ook maar in alle dingen beseffen. Heren, gedenk ons dan naar uw trouwverbond. Wilt gij alle dingen nog wel maken, Heren? Gij kent de noden en behoeften van ons hart, ook die wij tegenover anderen niet uitspreken. En u zijt gij die God die weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. Een barmhartige priester in het hoogste heiligdom, die daar ten goede van uw kerk pleit en bidt. Bidt en pleit. Heere, hoor ons dan naar de grootheid van uw barmhartigheid, want verdiensten, die zijn er niet. Als gij ons zoudt verhoren, dan doet gij het om hem die honger heeft geleden en dorst, die geklaagd heeft vanwege zijn dorst, die geworden is als een lederen zak in de rook en die het angstig hart tot u verheven heeft, ook toen de poort des hemels voor hem gesloten was, opdat uw kerk nooit zou hongeren en dorsten tot in eeuwigheid. Heere, verhoor ons dan uit genade om Jezus wil. Amen. Wij willen met elkaar zingen, gemeente, van Psalm 62 en daarvan de versen 7 en 8. We willen straks zingen, gemeente, op Psalm 46, vers 1, na de prediking. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid in gevaar. Die zal geen vrees ons doen bezwijken, schoon de aarde uit haar plaats mocht wijken, schoon het hoogst gebergte uit zijn stee verzet werd in het hart der zee. Wij mogen uw gemeente het woord God bedienen uit Lucas 11 deze middag. En wel de versen 5 tot en met 8. En hij zeide tot hen: wie van u zal een vriend hebben en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: vriend, leen mij 3 broden, overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niet wat ik hem voorzette. En dat die van binnen antwoordende zouden zeggen: doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u, lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn er onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. Al eeuwenlang, gemeente, worden er biddagen gehouden. Het is uit de oude kerk, uit de eerste eeuwen na Christus, bekend dat er biddagen werden gehouden. Maar dan ook biddagen van allerlei aard en met allerlei bedoeling. Dit was ook biddagen naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen die het hele volk of een hele wereld hadden aangegrepen. Dan werden er in de christelijke gemeente biddagen gehouden. Dat is dus al een hele oude gewoonte, om in tijden van ziekten, epidemieën, in tijden van oorlogen, in tijden van grote rampen, biddagen te houden. Dan werd als het ware door die gehele gemeente de troon van Gods genade bestormd. Want dat heeft gemeente toch wel iets voor boven het persoonlijke gebed. Dat zij die bidden geleerd hebben, ja, allen die tot de kerk, ook de zichtbare kerk, behoren, samenkomen om met elkaar de Heere af te smeken, net wat er in die tijd noodzakelijk is. Verlossing van ziekte, uitredding uit de rampen, verlossing van oorlogen. De Heere mag dat graag zien, dat er mensen samenkomen om aan hem hun noden bekend te maken. En om gezamenlijk de nood van hun hart, als het ware, voor Gods aangezicht uit te roepen. In de tijd van de reformatie werden er ook wel biddagen gehouden bij de verkiezing van dienaren van het woord. Dan moeten we zeggen, wat zijn we dan een eind weggezakt? Want juist in die tijd van de reformatie achtte men het noodzakelijk dat de gehele gemeente samenkwam om de Heere de nood van de gemeente bekend te maken en om van de Heere af te smeken of daar een gezant van de hemel in hun midden gesteld zou mogen worden. Wat is er dan dikwijls in onze kerken op het brede erf van het kerkelijk leven een routinezaak geworden? Dan is het vaak zo met beroepen, doet de een, komt de een niet, dan komt misschien de ander wel. En dan is het vaak nog meer een soort kansspel geworden, helaas. In de tijd van de reformatie werd er een biddag gehouden, wanneer daar een nieuwe herder en leraar in het midden der gemeente aangesteld zou worden. En gemeente, het gebeurde wel in die tijd, heb ik gelezen, dat de mensen de gehele dag in de kerk bleven. Ouderen en jongere mensen, de gehele dag in de kerk, van de morgen tot de avond. En dat er gepreekt werd en dat in die tussentijd schriftgedeelten werden gelezen. En dat er in die tussentijd gezongen werd. En dat er ook enige tijd gerust werd en dan ging men weer voort. En zo was men al een gehele dag bezig om bij wijze van spreken hemel, de hemel te bewegen. God te bewegen om aan de nood van de gemeente te gedenken. Net wat er dan aan de hand was. En gemeente, wat toen ook nog zo'n groot voorrecht was, wat vandaag de dag ook niet meer gevonden werd, was dit. Dat de overheid, vooral na de tijd van de reformatie, dus laten we zeggen 16e, 17e, 18e eeuw, dat die overheid daar ook achterheen zat. Dat die overheid de dienaren van het woord, ja de kerkenraden, ja alle gemeenten aanspoorde om bijzondere noden die er leefden, ook ten aanzien van het nationale leven, om daarvoor te bidden, om die aan de Heere ook bekend te maken. Wat die overheid ook wist, dat de Heere het gebed van zijn gemeente zo gaarne hoort, juist wanneer dat een oprecht gebed is. Dan werden er door die overheid zogenaamde biddagsbrieven uitgezonden naar de kerkenraden. En in die biddagsbrieven werd dan verzocht om daarvoor en daarvoor en daarvoor te bidden. Hele dag in de kerk. En dan nog die overheid die dat ook nog zo graag wil. Dan zeggen we, ja, dan zijn we wat dat betreft, gemeente, toch wel een stukje teruggevallen. We zouden misschien wel kunnen zeggen, een heel stuk teruggevallen. Dan zeggen we, oh ja, het is weer biddag vandaag. Zonder dat we daar misschien naartoe geleefd hebben. Dat is dan ook een bewijs dat de nood ons niet zo is opgebonden. Maar goed, gemeente, er zijn dus vele biddagen geweest in het verleden. En wat we nu eigenlijk over hebben vandaag in deze voorjaarsbiddag, zoals die in de kerkorde genoemd wordt, dat is eigenlijk maar een restant. Dat is eigenlijk maar het overblijfsel van een veel groter geheel. Toen er veel meer gebeden werd, hoe zou dat komen? Ik denk, gemeente, wat er meer geest was. Want waar veel geest is, daar is ook veel gebed. Het is ook de geest der gebeden, nietwaar? Die geest die aanspoort tot gebed. Die geest die ook medelijden geeft met het lot van anderen. Die geest die ook tot de genadetroon uitdrijft om onze nood en ellende aan de Heere bekend te maken. Of wat nu op natuurlijk gebied is, of wat het gemeente nu op geestelijk gebied is. Dan zouden we zeggen, dan zouden we in onze tijd wel een aparte biddag om de geest van Christus kunnen uitschrijven. Dan zouden we wel gaan vragen, Heere, neem uw heilige geest met David niet van ons. Gedenk nog aan uw trouwverbond. Dan zouden we het gebed kunnen bidden van Daniël uit Daniël 9. Heere, zie onze verwoestingen aan en de stad die naar uw naam genoemd is. Maar gemeente, laten we ook niet te somber zijn en de zaak te donker inzien. Laten we ook nog maar verheugd zijn dat er in ieder geval nog een biddag is voor gewas, zoals dat dan genoemd wordt, en allerhande arbeid. Laten we daar nog maar blij om wezen. Want het grootste gedeelte van de tijd en van de wereld gaat aan de biddag voorbij. Het grootste gedeelte van de mensheid heeft geen behoefte meer aan de biddag. De mensen zeggen, we werken ervoor. Ik sta om 6 uur op. Ik ga om 7 uur of 8 uur naar bed. Ik verdien mijn geld. En zo spreken wij maar met een rechthebbend hart. En beseffen wij te weinig dat het te vergeefs is, zegt Psalm 127. Dat we vroeg opstaan, dat we laat opblijven. Want het is, als dat hij het zijn beminde geeft in de slaap, dan komen de dingen heel anders te liggen. Dan zegt Paulus, wij kunnen planten, wij kunnen begieten. Maar dan blijft het toch God die de wasdom geeft. En dan zegt de dichter op Psalm 37, gij Heere, gij behoudt mensen en beesten. Dat doen wij niet. Het is te vergeefs dat u vroeg opstaat, dat u laat opblijft. Eet brood der smart. Het is dat hij het zijn beminde geeft als in de slaap. Dat is Gods werk. Want God doet het. Te vergeefs, zegt diezelfde psalm, arbeiden de bouwlieden. Wanneer God zelf de stad niet bouwt. En dan worden wij gemeente met al ons kennen en met ons kunnen. Met al ons vermogen en wetenschap. Met al onze techniek en vernuft. Er in 1 keer naast gezet. En als de Heere de aarde beweegt zoals hij het gedaan heeft korte tijd in het zuiden van Amerika. Dan valt alles weg. Dan valt alle geweld. Dan valt alle vermogen van de mens. Alle techniek. Die stort letterlijk als een kaartenhuis in één. Het is te vergeefs dat ge vroeg opstaat, dat ge laat opblijft, dat ge eet brood der smarten. Te vergeefs bouwen de bouwlieden, wanneer God zelf de stad niet bouwt. Het zou ons gemeente klein moeten maken. Het zou ons moeten verootmoedigen voor het aangezicht van God. Wat is de Heere nog goed voor ons geweest? Er zijn er geweest die hebben in het ziekenhuis gelegen. Die zijn weer teruggebracht. Er is ook dankbaarheid in ons hart. De Heere is soms een diepe weg gegaan, maar toch nog weer behouden. Gij behoudt. Mensen en beesten. Als we dat gemeente door de genade van de Heilige Geest in de verlichting van ons verstand zijn gaan verstaan, dan zeggen we, ja Heere, wat ben ik dan ook dikwijls bezig. Dan is het maar net alsof wij het alles zelf moeten doen. Dan is het net alsof wij voor ons gezin moeten zorgen. Dan is het alsof wij voor ons nationale herstel moeten gaan zorgen. Dan is het alsof wij de inflatie moeten gaan bestrijden. Dan is het alsof wij de recessie te lijf moeten gaan. Dan is het alsof wij weer voor een opleving moeten zorgen. Persoonlijk leven, gezinsleven, nationale leven of gemeente. Het schiet alles tekort. Te vergeefs dat gij vroeg opstaat, laat opblijft. U begrijpt dat dat geen uitnodiging is van de Heere om lang op uw bed te blijven liggen. Dat is natuurlijk ook niets. Of om tot 's avonds laat niet te werken. Of wat dan ook. Of ons in te spannen. Dat bedoelt de Heere daar niet mee. U begrijpt dat wel. De Heere bedoelt daarmee dat al zouden wij dat ook doen wat op zichzelf goed is. Dat alles nog te kort is en te kort schiet. Wanneer de Heere daar zelf niet in meekomt. Dat werk bekroont. Dat gewas doet groeien. Die stad bouwt. Die opleving ook in de wereld geeft. Als die er nog zou mogen komen. Het is nog goed gemeente dat er een biddag is. Eigenlijk een dag van verootmoediging. Een dag ook van het hopen op wat God doet. Op Gods almacht. Gods wijsheid. Ja, Gods voorzienig bestel. Biddag houden gemeente, dat is ook eigenlijk een opdracht. We hebben dat kunnen lezen in Lucas 11. Waar de Heer Jezus zegt met zoveel woorden, ik zeg u lieden, bid. Dus Christus, de koning van de kerk, die met majesteit en gezag bekleed is aan de rechterhand des vaders. Die het toch als het goed is, gemeente, ook in uw en mijn leven voor het zeggen mag hebben. Die zegt het, bid zonder ophouden. Dat zegt dus de kerk niet, dat zegt dus de kerkenraad ook niet. Dat zeggen wij onder elkaar niet. Maar dat zegt Christus. Die zegt, bid, ik zeg u lieden, bid. Dat is, gemeente, niet alleen een koude opdracht zonder meer. Maar het is tegelijkertijd ook een vriendelijke uitnodiging. Want in het gehele gedeelte van Lucas 11 wordt eigenlijk gezegd door de Heer Jezus dat geen mens ooit tevergeefs zal bidden. Of het nu voor het natuurlijke leven is of voor het geestelijke leven. Maar dat de Heer de stem van zijn volk hoort. Dat ze dat ook mag weten. Dat de Heer niet doof is voor al haar noden, voor al haar zuchten, voor alles wat misschien andere mensen ook niet weten. Want de Heer zegt er ook wat achteraan. De Heer Jezus zegt, ik zeg u niet de bid, maar hij zegt ook, wie bidt, die ontvangt. Dus zo zeker als dat bidden aanwezig is door de Heilige Geest gewerkt, zo zeker is dan de verhoring ook al in het verschiet. Dat is ook een troost, gemeente. Waarom zou de Heer Jezus dat met zoveel nadruk gezegd hebben? Ik denk, omdat dat komt. Omdat hij weet hoe zwak van moed en hoe klein wij zijn van krachten. Hoe traag wij zijn, gemeente, in het gebed. Hoe moeilijk wij zijn te bewegen tot die overgave om ons leven te leggen in de hand van die alles besturende God in het geestelijke leven en in het natuurlijke leven. En daarom komt de Heer Jezus daar keer op keer ook weer op terug, dat hij zegt, bid. Tot 6 keer toe, zegt hij het in de versen 9 en 10. Bid en gij zult ontvangen. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en gij zult open. U zal open gedaan worden. En hij zegt hier weer 3 maal achteraan. En wie bidt, die ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En wie klopt, die zal open gedaan worden. Wij zouden zeggen, na 1 keer weten we het wel. Maar de Heer Jezus die acht het noodzakelijk om dat 6 keer te zeggen. Laat het waarachtige bidden. Een waarachtige betuiging van onze afhankelijkheid. Door de Heer altijd en op allerlei wijze wordt beantwoord. Bid, zegt de Heer. Dus biddag, dat is een opdracht. Maar ook bid. En gij zult ontvangen. Het is ook een vriendelijke uitnodiging. De Heer die weet hoe kleingelovig wij ook zijn. Zoals die discipelen die in nood verkeerden. Die begonnen te schreeuwen van de angst alsof er geen Christus, alsof er geen God in de hemel was. En dan komt de Heer Jezus aan boord en die bestraft hen. En die zegt, gij kleingelovigen, hoe lange tijd ben ik nu met u? Dat weet de Heere gemeente van ons allen, van zijn kinderen, ook als zij Gods genade hebben mogen leren kennen in hun leven. Dat zij toch blijven kleingelovigen, alle roem blijft uitgesloten. Het gebed van de ware bidder, we zouden kunnen zeggen dat gebed van hem, die steeds maar weer uitgewerkt raakt in eigen kracht en eigen wijsheid. Dat gebed dat blijft niet zonder uitwerking. En dan gebruikt de Heer Jezus in Lucas 11 gemeente 2 gelijkenissen. Het ene dat is een verhaal van een vriend die in de nacht bij zijn vriend komt. En het tweede dat is het beeld van een vader wat ziet op zijn kind wat zijn hand heeft uitgestoken. En wat keer op keer vraagt om brood en vis en eieren. En de Heer Jezus die heeft deze 2 gelijkenissen uitgesproken, gemeente, opdat die discipelen en alle geestelijke nazaten van de discipelen er maar van doordrongen zouden zijn dat de Heere ziet en hoort en dat zij al voor het gebed mogen weten En zeker onder het gebed mogen weten wanneer dat een waarachtig afhankelijk gebed mag zijn. Dat dat niet voor, met eerbied gezegd, dovemans oren is uitgesproken. Een gelijkenis van twee vrienden. Dat moeten we, gemeente, goed bedenken als wij deze gelijkenis gaan overdenken. Het gaat hier om het verzoek van de ene vriend aan de andere vriend. Biddag houden met het aangezicht gericht naar God. Dat betekent eigenlijk een verzoek doen aan de allerhoogste God die alle dingen draagt in zijn almacht en in zijn wijsheid. Maar het gaat hier, gemeente, en dan begrijpen we ook de troost pas goed van deze geschiedenis, om vrienden. En laten we dan hopen dat hier ook deze middag vele vrienden van God gevonden worden. Dat wordt toch ook van Mozes gezegd. Mozes was toch ook de vriend van God. Gemeente, wat is dat een vertrouwde uitdrukking. Dat een mens een vriend genoemd mag worden van God. Zou dat wel een overeenstemming zijn met de majesteit, met de heiligheid, met de heerlijkheid Gods? Om God aan te spreken als een vriend en dat God ons aanspreekt als vriend, om vriendelijk met God om te gaan. We zouden misschien zeggen, als het van ons vandaan moest komen, dat moeten we maar niet te gauw zeggen, want God is ook heilig. God is ook verheven. Ja, gemeente, dat is ook zo. Maar aan de andere kant is de Heer ook zo neerbuigend goed, dat hij nu met zondaren, verdorven zondaren, zoals de Heer Jezus zegt in vers 13, gij die boos zijt, verdorven in de wortel van ons bestaan, dat de Heer nu met zulke mensen gemeenschap wil hebben, ja, vriendelijke gemeenschap, vriendschap wil sluiten. En nog, gemeente, is de Heer in ons leven, als het goed ligt in uw leven, toch altijd de eerste. Want hij is het toch, zegt de psalm, die ons zijn vriendschap biedt. En hij handelt met ons nooit naar onze zonden. Als God die vriendschapsbanden niet zou leggen in ons leven, en keer op keer zou aantrekken in ons leven, of wat zouden dan ook Gods kinderen blijven? Dan zouden ze ook al maar weer, steeds maar weer van God afgaan. Dan zouden zij hun leven weer voortzetten in eigen wijsheid en eigen kracht. Dan zouden zij in de kortst mogelijke tijd, als de Heere dat niet onderhield door zijn Heilige Geest, weer afzwerven met het volk van Israël, dat na enige voorspoed genoten te hebben, de Heere ook niet meer nodig dacht te hebben. Gaat hier dus om twee vrienden. En als dat nu zo zou mogen zijn, gemeente, dat er in uw leven vriendschap gesloten is, dan betekent dat dat de vijandschap beëindigd is. In beginsel. En dat de strijd is opgegeven. En dat de wapens tegen God gericht kwamen te liggen aan zijn voeten. God is het die door zijn geest vijanden met zich verzoent. God is het die hen bekend maakt met de vriendelijkheid van zijn belofte. En zo wordt die vijandschap verbroken. Zo wordt die tegenstand in begin en bij de verdere voortduur voortdurend overwonnen. En als wij de troost van deze gelijkenis ten diepste, gemeente, goed willen kennen, dan moeten we weten dat God van vijanden vrienden wil maken, maar dat ook eigenlijk alleen de vrienden Gods op uitkomst mogen rekenen, op een goede uitkomst van hun gebed. Want de Heere die mag toch, als hij het nu is die ons zijn vriendschap biedt, zegt het psalm, dan mag toch die God, gemeente, wel rekenen op oprechtheid. Dan mag die God toch wel vragen aan u en aan mij, dat het waarheid is in ons binnenste. Dan mag het toch wel zo wezen dat de Heere niet behoeft te zeggen, dit volk nadert tot mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Het gaat hier om een geschiedenis van twee vrienden. die elkaar vriendschap ook bewijzen. Dat moeten we goed bedenken. Dat mag ook, gemeente, voor ons een reden zijn tot het onderzoeken van ons eigen hart. Daar moeten we maar niet te bang voor zijn. Zie of er in mij een schadelijke weg is. Hoe ben ik hier vanmiddag toch gekomen? Wie tot God komt, zegt Hebreeën 11, die moet geloven dat hij is een beloner van degene die hem zoeken. Dat geloofde die man ook. Die vriend die bij die andere man op bezoek ging midden in de nacht, die geloofde ook stellig. Ja, hij was ervan overtuigd van die bereidwilligheid van zijn vriend. Hij was er zo van overtuigd dat hij dacht, al kom ik nu midden in de nacht, al kom ik op het meest onmogelijke ogenblik, die vriend die zal de deur voor mij niet gesloten houden. Hij wist het zeker dat zijn verzoek zou worden ingewilligd. Waarom wist hij dat zeker? Omdat hij die vriend kende. Omdat hij omgang had met die vriend. Omdat hij die vriend allang ontmoet had voordat het nacht werd. Begrijpt u wat we bedoelen, gemeente? Zo gaat het eigenlijk, of tenminste zo hoort het eigenlijk te zijn op een waarachtige biddag, ook in uw en mijn leven. Die vriend was overtuigd van de bereidwilligheid. Waarom? Wel, hij wist dat hij bij die vriend nooit beschaamd was uitgekomen. Hij had nooit tevergeefs aangeklopt. Hij had nooit zo lang moeten kloppen dat hij het had moeten opgeven. Misschien had hij wel eens lang moeten kloppen. Maar altijd wist hij vanuit het verleden dat er een ogenblik kwam, dat de grendelklik gehoord werd en dat de deur naar binnen openging. En dat die vriend zei, kom er maar in. Wat heb je nodig? Al wat u ontbreekt, dat schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Kijk, en met die kennis is die man midden in de nacht in die koude, stikdonkere, oosterse nacht op pad gegaan. Wat was er gebeurd? Hij had een vriend op bezoek gekregen die onderweg was. En die man die was vermoeid en die wilde onderdak. Die zocht veiligheid en bescherming. Maar oh, wat had hij lange tijd gereisd, langs de hobbelachtige wegen, door de woestijnen. En ziet, daar komt hij bij zijn vriend. Hij denkt, daar kan ik terecht, daar heb ik altijd wat te eten. Daar kan ik veilig rusten en dan kan ik morgen weer voort. Maar zie, wat wordt hij teleurgesteld, want als hij ontvangen is in het huis, dat kon die vriend dan wel doen, dan vraagt hij om wat eten. En ja, dat is er niet. De kinderen hadden misschien alles opgegeten, juist op die dag. Er was nog geen vers brood in huis. Ik heb geen brood voor je. Ja, wie komt er ook midden in de nacht? Maar, en nu moeten we zien, gemeente, wat een aard, wat een natuur die man had. Die zei niet, u moet maar even wachten, beste vriend. Ga maar even slapen, want die man die wist dat je met een lege maag niet slapen kunt. Dus hij ging erop uit voor zijn vriend. De liefde tot zijn vriend die dreef hem voort. En zo komt hij midden in de nacht te staan voor het huis en voor de deur van zijn andere vriend. En hij klopt, klop, klop, klop. Vriend, leen mij drie broden, klinkt het door de nacht. Vriend, leen mij drie broden. En ja, dan wordt die man in het huis wordt wakker. En die denkt, wat hoor ik toch, vriend, leen mij drie broden. En die hoort maar kloppen. En het eerste wat die man overvalt, dat is eigenlijk een gevoel van toorn, van woede. Ja, hij hoort op een gegeven moment wel dat het zijn vriend is. Maar hij denkt, dat is toch te erg. Wie komt er nu midden in de nacht om drie broden? Vriend, doe mij open. Ik heb drie broden nodig. Want er is een vriend van mij in huis gekomen. Van de reis, vermoeid betekent dat. Hongerig. En dan hoort hij van binnen dat antwoord. wat hem eigenlijk in eerste instantie misschien wel teleurgesteld heeft. Doe mij geen moeite aan. Dat was de eerste slag. De deur is reeds gesloten. Dat was de tweede slag. Mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Dat was de derde tegenslag. Enzovoort, slag op slag. Maar ik bleef maar kloppen. Vriend, doe mij open. Leen mij toch 3 broden. Hoort u het, gemeente? Die man die deed een beroep op de vriendschap van die man in dat huis. Want hij noemt hem niet bij zijn naam, maar hij noemt hem uitdrukkelijk vriend. En daarmee herinnert hij hem, gemeente, aan die oude vriendschapsbanden. En hij wijst hem als het ware terug naar het verleden. Vriend, ik kom toch altijd bij u terecht. Ik ben hier toch nooit weggestuurd. Leen mij 3 broden. Hij wijst hem en herinnert hem aan de vorige vriendschap. Vriend, gij zijt, o Heere, zegt de psalmdichter, van de allervroegste jaren voor ons geweest. Een toevlucht in gevaar. Ziet u, dat is eigenlijk hetzelfde. Want daar wijst die kerk op die eeuwige trouw Gods, die verbondstrouw. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest. Een toevlucht in gevaar, eer berg en rots uit het niet geboren waren. Eer de aarde rust op hare grondpilaren van eeuwigheid, o God. Die eeuwig leeft, zijt gij de God die eind toch oorsprong heeft. Daar beriep de kerk van het oude verbond zich op. Geen rechten te hebben en toch rechten gekregen te hebben uit handen van die soevereine verbondsgod. Daar herinneren ze God ook aan zijn eeuwige verbondstrouw, aan zijn eenzijdige, vrijmachtige liefde. Vriend, doe mij open. Dat is het ware gebed, gemeente. Om God maar te herinneren aan wie hij voor zijn volk wilde wezen en wie hij altijd nog voor zijn volk wil wezen. Gij evenwel, gij zijt dezelfde, o Heere, door zonde en dood. Door al ons afwijken heen blijft God dezelfde tot in eeuwigheid. Kijk, en dat wist die vriend van zijn kameraad. Die wist dat die man nooit de deur voor hem gesloten had gehouden, hoe lang hij ook soms had moeten wachten. Het is, gemeente, bij deze man wel nood, dat is het tweede wat we goed moeten bedenken. Want hij is niet voor zichzelf gekomen, maar hij is gekomen wat hij niet anders kon. Het was een onbaatzuchtig verzoek. Het was niet op zichzelf aanverzocht. Maar het was toch ter wille van die andere vriend die onder de reis bij hem terechtgekomen was. Kijk, dat is het andere, het noodzakelijke voor het gebed. Eerst dat vriendenverzoek. Eerst dat pleiten op de vriendschap Gods. Die onverdiende vriendschap. En dan wil de Heer ook dat we niet maar bidden om allerlei dingen die ons maar zomaar voor de mond komen. Of die ons dwaze hart in ons opgeeft. Maar de Heer die wil ons geven wat wij nodig hebben. We horen dat uit de woorden, gemeente, die hij zegt: ik heb niets. Dat, daarin spreekt hij zijn afhankelijkheid uit. Dat zegt hij in vers 6. Ik heb niet wat ik hem voorzet. Daarin spreekt de afhankelijkheid, gemeente, van die man. Hij zei: ja, ik kom bij jou, want je bent de enige die me kunt helpen. Kijk, dat vraagt de Heere nu ook in dat waarachtig gebed. Want de Heere geeft hier allerlei adviezen en onderwijzingen voor een goede biddag. Ja, voor een goed gebed. Dat wil zeggen, wat is goed? Een gebed wat God behaagt. En dat gebed behaagt God wanneer er ook deze middag, gemeente, in ons hart leeft. Ik heb niets. Ik heb niets, Heere. Ik kom, Heere, tot u, omdat ik weet dat u de enige bent die me in al die dingen kunt helpen. Kijk, wie nu tot de Heere komt, die wordt door God nooit afgewezen. Voor zulke mensen gaat vroeg of laat de deur naar binnen open en worden zij naar binnen geroepen, komt in. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Ja, zo zou het bij de Heere zeker zijn, gemeente. Maar goed, het zou denkbaar zijn, zegt de Heer Jezus, dat een vriend zijn vriend na dat verzoek nog niet open zou doen. Het zou mogelijk zijn, zegt hij, want hij zegt in vers 7, doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten, mijn kinderen zijn met me in de slaapkamer, ik kan niet opstaan om u te geven. Dan zegt de Heer Jezus erachteraan, ik zeg u, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn er onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. Dus hier wordt dat woordje zou gebruikt. Zo zegt de Heer Jezus, om nu maar op die bereidwilligheid van de Heere te wijzen, zegt hij, als hij nu niet zou opstaan. Stel nu dat haast ondenkbare geval, dat die man zijn vriend in die koude donkere nacht aan de deur zou laten kloppen, de grendel voor de deur hield en zelf in zijn warme bed zou blijven. Stel dat dat voor vrienden ondenkbare geval nu toch zou voorkomen. Dan zegt de Heer, dan zou die vriend toch uiteindelijk horen. Waarom? Wel, luister. Doe mij geen moeite aan, heeft hij geroepen uit het binnenste van het huis. Maar die man aan de deur, die denkt, ik moet toch die drie broden hebben. En nauwelijks heeft die vriend zich omgedraaid in zijn bed, die denkt, daar ben ik nu vanaf. En weer, vriend, doe mij open, leen mij drie broden, met des te meer aandrang. Vriend, doe mij open. En weer dat gevoel van toorn wat in hem oprijst. En wat zal die man al wel niet gedacht hebben? In ons hart komt meestal, gemeente, niet zoveel moois op. Die vriend die heeft dat misbruik gevonden van zijn goedheid. Wat bezielt die man? Hard gewerkt natuurlijk, die dag ervoor. Hij denkt, al kwamen er 1000 vrienden van de reis, ik blijf in bed. En voordat hij het weet, roept hij, doe mij geen moeite aan. De deur is gesloten. Hij moest kiezen tussen zijn kinderen eerst en tussen die man. Die vreemde man die op de reis was aangeland bij zijn vriend. En hij blijft waar hij is. Maar nu wordt het wel moeilijk. Want nu moet hij wel horen. En dan, gemeente, dan is het net alsof er een licht in het hart van die man gaat schijnen, alsof hij plotseling die hele zaak anders ziet. En de toren van die man in het binnenste van het huis slaat om in een hartelijke liefde voor zijn vriend. Waarom die verandering, gemeente? Wel omdat hij dit zag, dat nu namelijk die vriend niet op een ander adres was geweest om aan te kloppen, maar dat die vriend juist hem moest hebben. En dat die vriend dacht, als ik daar kom, al was het midden in de nacht, dan word ik altijd geholpen. En bij wijze van ontdekking en verrassing ziet hij nu juist de zaak in zijn tegendeel. En ziet hij nu juist dat hartelijke vertrouwen van die man die bij zichzelf gedacht heeft, kom ik daar, dan word ik toch zeker geholpen op het meest onmogelijke uur. En dan ziet hij het anders. En toen heeft hij zijn bed verlaten. En toen is hij naar de deur gesneld. En toen heeft hij de grendel daarvan weggehaald. Toen is hij zijn kinderen vergeten en het nachtelijk uur vergeten. Toen is hij de zoete rust van het bed vergeten. En toen heeft hij gezegd, kom er maar in. En toen heeft hij hem gegeven, zegt de Heere Jezus, alles wat hij nodig had. Hoeveel heb je nodig? 3, 4, 5. Toen wilde hij hem uit de liefde van zijn hart alles geven wat hij bezat. Kunt u dat begrijpen? En daar laat de Heere Jezus, nu die gekomen is om het vaderhart bekend te maken in een verloren wereld, inblikken in het binnenste van het hart van God, bij wie een mens nooit komt op een ongelegen ogenblik, bij wie iemand die de vriendschap met God heeft leren kennen in zijn leven nooit tevergeefs aanklopt, bij wie hij nooit tevergeefs zoekt en tot wie hij nooit tevergeefs bidt. Dat heeft de Heere Jezus, gemeente, in deze gelijkenis duidelijk willen maken. Dat de Heere nu hoort en verhoort al degenen die het moeten zeggen, ik heb niet, die hun afhankelijkheid, hun volkomen afhankelijkheid voor Gods aangezicht moeten beleiden. Die mensen die vinden bij God gehoor. Maar dan mensen die hebben leren bidden en vragen en kloppen, zoals deze man. Aanhoudend. Want dat is het kenmerk van de biddag, van de ware biddag. Dat die biddag voortgaat. Als dit uw enige biddag is in het jaar, gemeente, dan hebt u veel te weinig dagen dat u bidt. De Heere zegt, bid zonder ophouden. Dat heeft de Heere Jezus tot onderwijs willen geven in deze gelijkenis. Die man die daar op dat onmogelijke ogenblik, dat middernachtelijke uur, aan de deur stond te kloppen in de koude, donkere nacht van het oosten. Dat die man nu bij die eerste afwijzing niet is afgevallen. Dat hij toen niet is afgedropen. Dat hij toen zei, nou ja, dan ga ik me weer terug. Ik heb mijn best gedaan. Zo kun je ook wel eens mensen ontmoeten. Zeggen, ja, ik heb er wel eens een poosje om gebeden. Ik heb wel eens een poosje gebeden dat ik bekeerd mocht worden. Ik heb wel eens een poosje gebeden om herstel van dit of van dat. Ik heb wel eens een poosje gebeden om voorspoed meer. Ik heb mijn best wel gedaan, maar ja, eigenlijk willen ze dan zeggen, ja, God wil niet, hè. Ik wil wel, maar ja. Van boven. Zeker geen gehoor. Dat is het ware bidden nooit geweest. Want het ware bidden, dat houdt aan. Dat blijft kloppen. En dat blijft zoeken. Dat blijft met zoveel aandrang smekend vragen. Want dan is het nood. En de Heere leert in de nood zijn kinderen bidden. In de geestelijke nood en in de natuurlijke nood. En daar leert hij ze hun afhankelijkheid van hem beleven. Zonder mij kunt gij niets doen. En nu lezen wij in deze gelijkenis dat mensen die zo tot de Heere naderen, dat die niets tekort komen. Want we lezen dat hij kreeg zoveel als hij behoefde. Dan zeg ik, gemeente, wat maakt de Heere het dan ruim? En wat laat de Heere dan inblikken in dat hart van zijn vaderlijke goedheid? Zoveel als hij behoefde. Dan geeft de Heere voor het natuurlijk leven. En dan geeft de Heere voor het geestelijke leven. Dan geeft de Heere voor ons persoonlijk leven. Dan geeft de Heere voor ons huwelijksleven. Dan geeft de Heere voor ons gezinsleven. Dan geeft de Heere voor ons maatschappelijk leven. Dan geeft de Heere voor ons nationale leven. Dan geeft de Heere voor het internationale leven. Alles wat wij nodig hebben. Geen overdaad. God geeft nooit overdaad. Paulus zegt, als wij kleding hebben en voedsel, dan zullen wij daarmee vergenoegd zijn. Ik heb geleerd, zegt Paulus, om overdaad te hebben en gebrek te lijden. Maar hij zag er in alles God in. Als we bidden voor onszelf, als we bidden voor een ander, want dat is misschien wel op de eerste plaats ook nodig, dan zegt de Heere: al wat u ontbreekt, dat schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Wat een heerlijke taal voor het geloof, dat de Heere schenkt, mild en overvloedig. Maar kunt u het nu begrijpen, gemeente, waarom de Heere dat doet? Vanuit deze gelijkenis die de Heere Jezus verteld heeft aan zijn discipelen toen hij op de aarde was. Omdat God er zo'n behagen in heeft dat een mens nu maar zijn afhankelijkheid beleidt. En dat hij nu zijn hele vertrouwen en verwachting stelt op God alleen. En wie dan op hem vertrouwt, op hem alleen, die ziet zich zo zeker als de aarde bestaat en de hemel bestaat, omringd door zijn weldadigheden. Waarom geeft de Heere dan mild en overvloedig? Wel omdat in het hart Gods met eerbied gezegd de liefde ontbrandt jegens een zoeker, een klopper en een bidder die het zegt: Heere, tot wie zouden we anders heen gaan? Zulke mensen kunnen een garantie mee naar huis nemen dat een ware biddag niet onbeantwoord blijft. Want God heeft in dat gedurige, aanhoudende smeken, bidden, zoeken, kloppen en worstelen met God de vonken zien schitteren van het waarachtige geloof, wat met Job zegt: al zou hij mij doden, zou ik niet hopen. Kijk, dat is het leven dat de Heilige Geest werkt, het leven van het geloof. We zijn ermee begonnen. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Zonder geloof mag u ook niet op een goed uitkomst rekenen in het komende jaar. En als u het toch krijgt, dan hebt u het onverdiend gekregen. Want het ging hier vanmiddag om een troost die een vriend gekregen heeft uit de mond van een vriend van tollenaren en zondaren. Zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Dat is de ene kant. Maar de andere kant is dit: de Heere die geeft moed en krachten aan hen die hopend op hem wachten. Amen.
Amen.
Heere, wij zeggen uw grote naam dank dat wij ook deze middag uw woord nog mochten horen en dat wij dat woord nog mochten uitspreken, Heere. Dat is uw barmhartigheid. En dat gij nu ook in dat woord, Heere, u ook nog bewijst een God te zijn die alles schenkt wat ons ontbreekt. En dat gij daarin een fundament legt voor een ware biddag. Een biddag waarvan de uitslag niet onzeker is. Wanneer het een waarachtige, door uw geest geleerde biddag was. Heere, geef dan dat we zo het maar op u mogen wagen en met u mogen wagen. Want dat gij kunt geven alles wat ons nodig is. En dat wij zo ziende op u dit nieuwe jaar tegemoet mogen gaan. Heere, wil alle werk wat gedaan wordt dan nog bekronen met uw zegen. Alle arbeid wil geven, Heere, dat het gewas nog zal mogen groeien en dat het niet vernietigd zal worden, op welke wijze dan ook, of teniet gedaan door ons onverstand of door de krachten van de natuur. Heere, wilt gij alles nog doen slagen, opdat wij ook mogen zien dat gij in alle dingen voor ons welzijn waakt, als een vriend voor een vriend, ja, als een vader voor een kind, opdat de lofzang in stilheid tot u zou zijn. Wij zeggen u dank dat er ook nog een zuster der gemeente deze middag mocht komen in uw huis. Wat is dat een weldaad, Heere, dat gij ook haar naar het lichaam nog hebt willen gedenken, dat het ook voor haar persoonlijk leven nog tot een eeuwige zegen en winst zal mogen zijn. Heere, vergeef alles wat niet was naar uw wil. En wilt gij datgene waar gij uw goedkeuring over kunt geven achtervolgen met uw zegen tot ons onderwijs en tot onze bekering, ja, tot ons eeuwige behoud. Wij vragen u dat uit genade. Amen. Wij willen, gemeente, tot slot met elkaar zingen van Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. U wordt nog bekendgemaakt dat aanstaande zaterdagavond om 19:30 de jaarvergadering van de jeugdvereniging gehouden zal worden in het verenigingsgebouw, met als thema voor die avond Israël. Wij zingen nog, ja.
Yeah.
De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.